Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 33, en daarvan vers 1 en vers 2. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, een rechtvaardige verheft de Heer. Het past oprechte God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Psalm 33, vers 1 en vers 2. Wij zongen over het woord van de Heere God. We willen straks luisteren naar wat de Kerk van de Hervorming in de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft beleden over het woord van God. Als wij nu ons geloof uitspreken, dan spreken we uit, zegt de catechismus, wat God in zijn woord heeft beloofd. En zo willen we ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we de psalm die van voor tot achter gaat over het woord van God. Dat is in heel directe zin de wet van God, maar breder gezien al die woorden die God spreekt om ons vrij, om ons zalig te maken. Nou denkt u misschien, wat staat er nou op het bord? Ik heb het creatieve vermogen van onze koster een beetje op de proef gesteld. Maar die heeft dat mooi opgelost. Ik wilde hem die versen zingen in de versie van Weerklank. Vooral omdat ik dacht, misschien gaan we dan opnieuw en met frisse woorden kijken naar wat het woord van God voor ons eigen leven betekent. Maar vers 53 hebben de kleuters van de Ebenezer net in de versie van 1773 geleerd. En dat vond ik ook wel weer jammer om die dan net in een andere versie te zingen. Dus, we doen het zo. Psalm 119, vers 5 en 12 doen we dan in weerklank. 53, maar die kent u allemaal wel uit uw hoofd. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, toch? 1773. En dan vers 54 en 61 weer uit weerklank. Maar eerst spreken en ieder van u samen met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven. Neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we gaan lezen, gemeente, over dat heerlijke woord van de Heere God. Als we zo zingen, dan lezen we Paulus, Romeinen 1, Petrus, 2 Petrus 1. Maar laten we dan eerst Johannes 1 lezen, want daar gaat Johannes zingen over het woord dat vlees geworden is. En daar begint het natuurlijk. Johannes 1, vers 1 tot en met vers 9. Johannes 1, vanaf vers 1, daar lezen we: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Dit was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En dan vers 16. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En wat betekent dat? Romeinen 1, 16 tot 23. Daar gaat het over de Heere God die zich openbaart in de werkelijkheid, in de natuur en in de geschiedenis. Romeinen 1 vanaf vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overweging en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dat is de Heere God die zich openbaart in wat hij heeft gemaakt. En dan Petrus, 2 Petrus 1, 16 tot 21. De kracht van het woord dat getuigt over de Heer Jezus. 2 Petrus 1, 16 tot 21. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als om een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heer in de hemel, wij mochten zingen van uw woord. En dan raken we niet snel uitgezongen. Wij mochten zingen, dan zal ik zo dat iedereen het hoort, het hoge recht van uw verbond bezingen. Uw verbond. Wat is dat wonderlijk, heren. Dat u naar dat volk Israël toekwam op de Sinaï en dat u zei, ik ben God en ik wil jullie God zijn. En ik wil dat jullie mijn mensen zijn. Dat u die breuk die wij gemaakt hebben, herstelde. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort, het hoge recht van uw verbond bezingen. En zo komt u vanmiddag naar ons toe. U openbaart uzelf. En u spreekt uw woord en u maakt een verbond met ons, met een ieder van ons. Hier in de kerk en hen die thuis meeluisteren. Dat u onze God wilt zijn om Jezus wil. Om zijn bloed, om zijn dood, om zijn opstanding. En dat u wilt dat wij uw mensen zijn, dat wij leven met u in een verbond. En dat maakt u ons bekend door uw woord. En Heere God, als we dan willen luisteren naar wat onze opa's en oma's in de hervorming hebben beleden over uw woord, dan willen we zo luisterend naar hen luisteren naar uw woord. En ontdekken wat wij mogen zeggen over uw woord. Wat we mogen horen in uw woord. En wat we mogen geloven en vertrouwen door uw woord. Open zelf ons hart. En wil zelf spreken. Dat het vanmiddag geen woorden van mensen blijven. Geen woorden van mensen uit de hervorming. Geen woorden van een dominee op de kansel. Maar dat daardoorheen uw stem ons hart gaat raken. En wij worden gestemd op de hoogte van uw genade. Uw goedheid. Dat wij ons buigen. Onze schuld belijden. En dat dat verbond komt tussen u en ons voor het eerst, of dat het opnieuw gesloten mag worden. Dat we opnieuw mogen zeggen, Heere, ik geef mij met lichaam en ziel in leven en sterven aan u. U bent mijn Heere en u bent mijn God. Heere Jezus, zend zo uw Heilige Geest, u leeft en u regeert over uw kerk. Wees nabij met allen die moeten werken vanmiddag. Zoveel uit onze gemeente werken in de zorg, ook vanmiddag. Geef hen kracht en moed om hun werk te doen, om zo barmhartigheid te bewijzen aan de mensen die op hun weg komen. Wees nabij met hen die ons land besturen en regeren. Als zij in deze weken ook bijkomen, reces hebben, werkbezoeken afleggen, geef hen de wijsheid en de inspiratie om straks ook weer besluiten te nemen. Wees nabij met deze wereld. Heren, wij danken u dat u in uw goedheid ons het leven laat. Wij bidden u, laat uw koninkrijk komen. En wees nabij waar zoveel ellende, waar honger en verdriet is. Wees nabij met deze stad, waar armoede is. Waar mensen niet meer weten hoe ze verder moeten. Vastzitten in onwil, in onmacht om anders te leven. Heere God, spreekt u uw woord, woord van leven, vanmiddag in de kerk en elke dag dat wij uit de kerk ons werk doen en levende brieven van u mogen zijn. Heer, wordt ons te sterk als we uw woord al zo vaak hebben gehoord en die woorden eigenlijk heel bekend zijn, maar daardoor ook zo makkelijk door om ons heen gaan en we ze naast ons neerleggen. Jongeren, ouderen, Heere God, geef dat niemand van ons afwijkt, dat niemand van ons verloren gaat. Grijp ons in het hart, dat wij met elkaar, zodat iedereen het hoort, het hoge recht van uw verbond bezingen. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, tweede is voor de emeritikas en de derde voor de diaconie. Kerk, emeritikas en diaconie. Dan zingen we psalm 24, een psalm die zingt over de schepping, over het werk van de Heere God in wat wij om ons heen zien. Psalm 24, vers 1 en vers 5 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging zingen we Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4, na de preek. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie al een vakantie afgesproken hebben. Zo niet, moet je even tegen papa en mama zeggen dat je ook naar Emden kunt. Echt, dat is heel leuk. En als je met papa en mama niet gaat, dan moeten we er maar een keer een gemeenteuitje van maken. In Emden heb je een hele mooie kerk en in die kerk is een consistorie. Weet jullie wat een consistorie is? Wij hebben er ook een. Consistorie is het kamertje waar de ouderlingen en de diakenen voor de kerk altijd, voor de kerk begint altijd eerst bidden. Ik weet niet of jullie van ons wel eens hebben gezien. Er zit een muur in met allemaal schuifjes. En misschien heb je onder de zondagsschool wel eens stiekem tegen dat schuifje aangeduwd, omdat je wou weten wat erachter zat. Of niet? En wat zit er achter die deur? Achter die middelste deur zitten planken met boeken. Nou moet ik één ding verklappen. De kerkraad leest die boeken nooit. Maar in Emden, als je naar Emden gaat, is een consistorie. En dat is werkelijk een prachtig mooie kamer. Een mooie tafel. En daar staan boekenkasten echt langs de hele muur. Met boeken uit de 17e eeuw. Van boven tot onder. En die boeken werden wel gelezen. Die kerkraad deed eigenlijk niks anders. Wij hebben hele avonden zitten te praten over van alles en nog wat als we kerkraadsvergaderingen hebben. Allemaal belangrijke dingen. De kerkraad van Emden deed niks anders dan die Bijbel lezen en die Bijbelstudieboeken uit de kast trekken. Waarom? Want het leven is gevaarlijk. Omdat ze dat mooi vonden. Waarom? Omdat honderden jaren ze die Bijbel niet hadden kunnen lezen. En nu konden ze hem weer lezen. En de kerkraad hield zogeheten profetieën. Dat ze met elkaar die Bijbel gingen lezen en het erover gingen hebben wat dat betekende. En vanuit die consistoriekamer in Emden gingen ze het land over. In de noordelijke Nederlanden was nog helemaal geen gereformeerde kerk in 1561. Ze gingen het land over en dat gingen ze hetzelfde doen. Het eerste wat ze gingen doen, een kerkraad organiseren en met die kerkraad Bijbelstudie doen. Waarom? Nou, dat lezen we vandaag. Dat hebben ze opgeschreven in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil met u lezen artikel 2, 3, 5 en 7. Ik doe dat in de versie die u vindt in de nieuwste HSV'tjes. De editie Zwanepol, die is net iets anders. U kunt gewoon lezen in uw oude versie. Maar dan hoor je soms bij moeilijke woorden net even een iets begrijpelijker woord, zodat u vat waar het over gaat. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. Wij kennen God door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding, regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt. Al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldigingen te ontnemen. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijne. Artikel 3. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest, zoals de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid zijn dienaren, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafels van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften de heilige en goddelijke schriften. Artikel 5. Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en kanoniek om ons geloof daarna te richten, daarop te gronden, daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel alles wat ze bevatten. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent, maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Terwijl ze ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren. Artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat en dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de hele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 1. Want omdat het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt en in alle opzichten volkomen is. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig ze ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften, nog de gewoonte met de waarheid van God. Want de waarheid gaat boven alles. Nog het grote aantal, nog de oudheid, nog de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Zoals de apostel ons geleerd heeft, beproef de geesten of zij uit God zijn. Evenzo, indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Gemeente des Heren, een aantal dingen daaruit, want als we dit allemaal doorgaan nemen, dan wordt het veel te lang. Maar ik wou een paar lampjes aanzetten om een paar punten eruit te halen, om helder te krijgen waarom heeft men in de reformatie dit nou opgeschreven, dit beleid. En u hoort, het is uitgebreid, hè, want ik heb twee artikelen overgeslagen. En uitgebreid betekent meestal belangrijk. Waarom? Nou, de vraag die op kan komen na artikel 1, wij geloven en beleiden dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en zeer overvloedige fontein van al het goede. Een hele logische vraag is, hoe weet je dat dan allemaal? Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft heel wat woorden gebruikt om God te beschrijven. Maar waar haal je al die kennis vandaan? Een vraag die ook in onze tijd wel klinkt, want christenen weten zo irritant zeker hoe hun God is. En dat hun God de enige God is, terwijl ze hem nog nooit hebben gezien. Terwijl er toch zoveel geloven op de wereld zijn. Het merendeel van de Nederlanders gelooft wel dat er iets is, maar een God die almachtig, eeuwig, alomtegenwoordig is. Ja, misschien, maar hoe weet jij dat zo zeker? De kerk van de hervorming gaat op die vraag antwoord geven in de artikelen die we hebben gelezen. Voordat er verder gesproken wordt over God, over geloven, wordt eerst de vraag behandeld hoe wij die God eigenlijk kennen. Het antwoord luidt uit de schepping en uit de Bijbel. En het is wel heel mooi hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis dat doet, artikel 2, lees maar even mee, wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek. De Heere God heeft aan ons twee boeken gegeven. Dat is natuurlijk fantastisch, want dat zit midden in die tijd. De boekdrukkunst, die begon natuurlijk net uitgevonden. Maar hij was al iets verder, waardoor een hele hoop boeken ineens veel makkelijker beschikbaar waren. Voor de tijd van de Nederlandse geloofsbelijdenis waren die dingen alleen in de kloosters. Maar nu zijn er allerlei gewone mensen die ook een boek in handen hebben. En door zo'n boek leer je van alles. En nu zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heere God die geeft ons twee boeken. Eigenlijk zou je, als je het naar onze tijd zou vertalen, zeggen, de Heere God heeft een weblog. Want ja, zo'n weblog, hij heeft vaak een thema. De een die schrijft allerlei recepten op zijn weblog, de ander die vertelt allerlei recensies, een derde die houdt allerlei ontwikkelingen in kerkelijk Nederland bij en geeft daar zijn reactie op. En daardoor ontdek je een beetje wie die schrijvers van dat weblog zijn. En zo zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, mag je ook denken over de Heere God. Hij geeft ons zijn weblog. En het eerste weblog, waardoor wij iets van hem ontdekken, van wie hij is, dat is de wereld, de schepping, de aarde. Maar voordat we daar op ingaan, vat u hoe bijzonder dit is. Wij kennen hem door twee boeken. Wij kennen hem. En als we dan luisteren naar de schrift, we luisteren naar Adam, de eerste mens die in het paradijs wandelt met God. Wandelen doe je altijd met iemand die je kent. Adam heeft een heel intieme omgang met de Almachtige. Maar als hij voor zichzelf kiest, komt er een breuk en moeten hij en zijn vrouw het paradijs verlaten. God is weg. En je weet hoe dat gaat. Als iemand verdwijnt uit je leven, een jeugdvriend of zo, dan vertel je aan je kinderen misschien nog wel over die jongen waar je mee optrok toen je 14, 15 jaar was. Mooie verhalen, veel meegemaakt. Maar ja, je raakt elkaar uit het oog. En zouden je kinderen dan nog vertellen over die vriend van opa? Nou, misschien nog één keer, maar daarna niet meer. En je kleinkinderen weten dus niks meer over die vriend. En zo had het ook kunnen gaan na Genesis 3. Adam en Eva uit het paradijs en God die weg is, die zich terugtrekt in de hemel. En Adam en Eva die misschien nog wel vertellen aan hun kinderen over God. En die vertellen dan misschien ook nog wel aan hun kinderen. Maar daarna zakt het weg. Al die verhalen over de schepping, over God en het wandelen met God in het paradijs, over hoe Adam en Eva bij elkaar kwamen. Het zou weggezakt zijn. En wij zouden hier leven en we zouden niet weten hoe het zit. Maar, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, God geeft ons twee boeken. God wil ook na Genesis 3 laten weten wie hij is. God komt naar Adam en zegt, Adam, waar ben je? God zoekt mensen en hij wil met hen contact maken. Petrus schrijft dat zijn lezers niet meer moeten leven zoals eerst, toen ze onwetend waren en daardoor bedwelmd door wat voor ogen was. En dat is wie wij zijn van nature, onwetend over het machtige, over het heerlijke, over het grote. Dat er een God is die met ons leven wil. Dat er een God is die zoveel van ons houdt dat hij zijn leven voor ons geeft. Proeft u de genade. Als wij belijden, God geeft twee boeken waardoor wij hem kunnen kennen. Het eerste boek is het boek van de wereld. Het boek van de schepping, de natuur, maar ook van de geschiedenis. God laat dus in de manier waarop hij de wereld heeft gemaakt iets zien van zichzelf. Zoals iemand zijn handtekening zet onder een schilderij. Zoals mensen kunnen herkennen wie een bepaald soort glas gemaakt heeft. Je herkent de hand van de meester. Zo, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij zien iets van God. Als je kijkt naar een babytje, dan zeggen heel veel mensen, dit is een wonder. En ook in de onderhouding van de wereld is God terug te zien. Als wij aan onszelf waren overgeleverd, was deze wereld toch al lang in het honderd gelopen. Maar God houdt haar in stand en elke dag krijgen wij ons dagelijks brood. Nou moeten we wel goed lezen, want dit zinnetje, ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld, want deze is voor ons ogen als een prachtig boek waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt, al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Daar is in de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw wel iets aparts mee gebeurd. Waar in de 19e eeuw door allerlei wetenschappelijke ontdekkingen het geloof eigenlijk steeds meer bij de mensen vandaan kwam, zie je aan de andere kant dat er dan heel veel verkondiging komt aan de hand van de natuur. De manier waarop het gaat in de wereld, dat laat iets zien van hoe God voor ons zorgt. En de romantiek die gaat naar buiten en ziet de bloempjes en de bijtjes en wordt helemaal lyrisch en verbindt dat aan de Heere God. En daar krijg je dus dat mensen in de natuur en in de geschiedenis die letters heel makkelijk kunnen spellen. En zeggen, oh, hier zie je de hand van God. Moet je eens kijken hoe mooi dat is. Nou heb ik dit meegemaakt, dat kan toch niet anders dan God zijn. Ja, dus in de natuur, in het land en in je persoonlijke geschiedenis zie je heel makkelijk de letters en de naam van God. Maar dan komt de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog, waar de Duitsers op hun koppelriemen hebben staan, God mit uns. Het christelijke Westen, Duitsers, Engelsen, Amerikanen, Fransen, tegenover elkaar. Allemaal christen. Maar ze slachten elkaar af. En ze claimen hun succes als het succes van God die voor hen zorgt. En zo zijn er tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, en je moet dan bijvoorbeeld denken aan de naam van Karel Baat, heel veel mensen die zeggen, ja, ik kan hier niet zoveel meer mee. Want als dit nou de wereld is, als mensen, christelijke mensen, in het Westen elkaar zo afmaken, dan vind ik het veel te snel om te zeggen, wij kunnen dat boek van God zo lezen en dan kun je zeggen tegen de mensen, dit is God. En tegelijk heb je nog een andere ontwikkeling, dat is de ontwikkeling van Darwin en de manier waarop de natuur in elkaar zit. En niet alleen maar die romantische visie van de natuur, maar dieren die elkaar opeten, dat 50% van alle dieren is parasiet. Dat die natuur helemaal niet zo lief, leuk en aardig is als wij op een mooie lentedag wel geloven. Dat de dood en elkaar verslinden, de survival of the fittest, heel diep in de natuur zit. En dan zie je dus dat mensen zeggen, ja, die natuur is de natuur. Wij moeten het hebben van dat woord van God dat in ons leven inbreekt en ons losmaakt van deze natuur, van de cultuur, van het heidendom, van het germanisme. En ons trekt naar de Heer Jezus. Nou, ik denk dat dat zo is. Maar tegelijk zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Daar wordt niet bedoeld, als je maar goed naar de bomen en de bijtjes kijkt, dan weet je dat God er is. En als je maar lang genoeg kijkt naar de geschiedenis, dan kun je artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zo zeggen. Nee, daar wordt bedoeld, in onze tijd zijn er heel veel mensen die zeggen, er moet wel iets zijn. Want er gebeuren dingen in deze wereld die zijn groter dan wat mensen kunnen. En als ik dat babytje in mijn handen houd, dan kan ik nog zo sterk geloven dat de kerk een rare club is. Maar ik vind het wel een wonder. En daarvan zegt de Nederlands geloofsbelijdenis, kijk, dat is dat eerste boek, dat eerste weblog van God. Meer niet. Daarin leren we niet God kennen als de Vader van de Heer Jezus. Daar leren we de Heere God niet kennen als die Almachtige, als die Alwijze. Maar wij ontdekken wel dat er een kracht in deze wereld is die groter is dan wij. Dus wij moeten, als het gaat over de natuur, als het gaat over de geschiedenis van ons eigen leven, niet te veel in willen vullen. We kunnen te makkelijk zeggen, wat nu gebeurd is, is de wil van God. En tegelijk kunnen we prima bij onze collega's aansluiten die zeggen, ik geloof dat er iets is. Dan hoeven we niet te snel te zeggen, nou dat is me te vaag, dat is te weinig, daar kom je niet mee in de hemel. Dat is ook zo. Maar dat besef er is, ook heel diep in onze wereld. Juist ook als die wereld, hè, zoals het nu om ons heen gebeurt, steeds ongrijpbaarder wordt. Daarvan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is een weblog van God. Hij is de maker en iets van de vingers van de maker is te zien in deze wereld, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals Paulus zegt in Romeinen 1, vers 20. Dat is het eerste boek, het boek van de natuur. En wij hoeven dus geen grote woorden te spreken over Gods wil over waar je God allemaal niet kunt aanwijzen, maar wij mogen wel met alle mensen om ons heen die krachten om zich heen waarnemen, zeggen ja, dat geloof ik ook. Maar dan komt een reuzensprong. Er is een tweede boek. God geeft zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Geeft de wereld een flauw benul van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. In de Bijbel laat God zich veel duidelijker en volkomener kennen. Het is, om weer even in die beelden te blijven, als het verschil tussen een blog waar iemand alleen maar boekrecensies op zet. Als iemand niks vertelt over zichzelf, maar alleen maar boeken recenseert, dan krijg ik wel een bepaalde indruk van wie daarachter zit. Want hij recenseert bepaalde boeken. En hij doet dat op een bepaalde manier. Ik ontdek wat hij mooi vindt en hoe hij schrijft. Maar ik weet echt absoluut niet of het een man of een vrouw is. Wat voor karakter die heeft. Nou, zo is de natuur. Maar als iemand nou een Facebookpagina heeft en hij vertelt daarop wat hij doet en hij zet daar een foto op van zichzelf en hij vertelt wat hij meegemaakt heeft en andere mensen reageren daarop. Ik was erbij en wij hebben. Ja, dan heb ik het gevoel dat ik iemand een stuk beter begin te leren kennen. En dat is wat de Heere God in zijn woord doet. De Heere God die maakt zichzelf bekend door te vertellen wat hij doet. Door te vertellen wie hij is. Door een foto van zichzelf te posten. Het woord is vlees geworden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon van de Vader, die heeft hem ons geopenbaard. En we hebben zijn heerlijkheid en majesteit gezien. God poste een foto van zijn karakter. En dat is het woord. Naast dat weblog van de natuur ontdekken we wie God is in zijn woord. Die Facebookpagina waarin hij laat zien hoe hij met Mozes heeft gewandeld en geleefd. Nu zeg ik boeken. Maar dan gaan we eigenlijk al te snel. God vertelt over zichzelf. Hij openbaart zichzelf. Maar hoe dan? Nederlandse geloofsbelijdenis noemt de Heilige Geest. Die heeft gesproken door de heilige mannen van God. Dus je moet eventjes met die Nederlandse geloofsbelijdenis meegaan. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden nog voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest, zoals de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid zijn dienaren, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. Dus daar heb je een soort tweetrapsraket. God heeft gesproken tegen Mozes, tegen Abraham. God heeft gesproken tegen de profeten. Heel direct. God heeft dus met die mannen en vrouwen gesproken, gepraat. En zo heeft God zichzelf bekendgemaakt aan Ezechiël, aan Abraham, aan Mozes. Maar daar heeft God het niet bij gelaten. Want hij wilde niet alleen maar dat Mozes zou weten wie hij was, of Ezechiël. Maar hij wil dat u, jij en ik weten wie hij is. En daarom, daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid, zijn dienaren, de profeten en apostelen geboden dat geopenbaarde woord op schrift te stellen. Dus wat de Heere God gedaan heeft met Mozes, met Ezechiël, dat heeft hij op laten schrijven. Zoals Petrus het zei, wij waren ooggetuigen van Jezus. En dat wil ik jullie vertellen en daarom schrijf ik deze brief. En dan gebeurt er iets aparts. Want als wij dus dat woord gaan lezen, dan lezen wij een getuigenis. Maar dan zegt de geloofsbelijdenis, maar op dat moment is God zelf met ons in gesprek. Waarover? Over het woord van God. Jezus Christus. Want het woord, dat is dus, nou wordt het een beetje ingewikkeld. Het woord is dus drie dingen. Hè? Dat is het woord wat de Heere God tegen de profeten heeft gesproken. Gesproken woord. Het is het woord van die profeten wat is opgeschreven, het geschreven woord, wat wij de Bijbel noemen. En het is de Heer Jezus, het woord is vlees geworden. Woord in de zin dat God tegen ons zegt wie Hij is. Maar niet alleen woord in de zin van uitleg, ook woord in de zin van Genesis 1. Als Jezus naar de aarde komt, dan spreekt Hij van genade. Een woord dat de wereld nieuw maakt. Dus die Bijbel, die scharniert om het kruis van de Heer Jezus. Hij is het woord van God. Bij Hem leren we God kennen. En die hele Bijbel die ligt daar als het ware omheen. Want hoe leven wij dan met Hem? Nou, daar schrijft Paulus en daar schrijft Petrus over. En daar schrijven de profeten in het Oude Testament over. Hoe dat leven met de Heer Jezus gaat. Dus het woord van God, dat Hij naar ons toekomt en vertelt wie Hij is, dat is de Heer Jezus. En dat woord van God, dat is in het Oude en in het Nieuwe Testament bekendgemaakt aan de profeten en aan de apostelen. En dat woord van God in de Heer Jezus en gesproken is opgeschreven. En zo komt het naar ons toe. Jezus is het woord van God. God vertelt in de Bijbel over zichzelf. En zoals er niemand beter kan vertellen over wie ik ben dan ikzelf, denk ik. Zo is er niemand die beter kan vertellen wie hij is dan God zelf. Sterker nog, God kan vanwege wie hij is op het volmaakst vertellen wie hij is. Goed, twee boeken. Het boek van de schepping, het boek van de Heer Jezus, het boek van de schrift, de Bijbel. En nou weer even terug naar die kerkraadskamer in Emden. Want de kerk van de hervorming is diep, diep onder de indruk van dat tweede boek. Sluit de belijdenis over het boek van de wereld nauw aan bij de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Hier, als het gaat over die Bijbel, komt het grote verschil openbaar. 1561, 15 jaar eerder, had de Rooms-Katholieke Kerk bepaald dat de Bijbel gebonden is aan de uitleg van de kerk. Dat betekent dat je dus de uitleg van de kerk nodig hebt om te weten hoe je de Bijbel moet lezen en wat je daarvan moet geloven. En dat betekent dus per consequentie dat de Bijbel niet gedrukt mocht worden. Want alleen als de pastoor erbij was, mocht je de Bijbel lezen. De situatie was dus in die dagen compleet anders dan die van ons. Want de meeste jongens en meisjes zitten hier prachtig mooi met een Bijbeltje. Maar dat was niet zo. De meeste mensen konden niet lezen, nou helemaal geen Latijn. Er was dus nauwelijks iemand die de Bijbel las. En de kerk had uitspraken gedaan over wat geloven dan inhield en wat je moet geloven, dan komt het goed. En dan komt Luther en Erasmus en die lezen de Bijbel. En die zijn diep geraakt door dat woord van God. En dan ontdekken die mannen dat ze de Heere God leren kennen, niet door de kerk, maar door het woord, door de Bijbel. En dan komt er een beweging op gang, want als God door dat woord, door die Bijbel mensen aanspreekt, moet die Bijbel beschikbaar worden. De drukpers is uitgevonden, dus dat is geen probleem. En de Bijbel wordt vertaald door Erasmus, door Luther. En Luther zegt dat hij wil dat een moeder achter een kinderwagen kan begrijpen wat God tegen haar te zeggen heeft. Dat is het niveau waarop de Bijbelvertaling moet worden gemaakt. En dat gebeurt dan ook in de zuidelijke Nederlanden. In het noorden, hier, 1561, is nog geen gereformeerde kerk. Bij Plantijn in Antwerpen worden de ene na de andere Bijbel gedrukt. Maar dan komt zeg maar die Spaanse furie die komt omhoog en dan is Antwerpen dus afgesloten. En dan komt Guido de Bray uit Londen vandaan en die gaat naar Emden. En daar, die kerk daar die heet de Moederkerk. Want vanuit die kerk wordt die hele noordelijke helft van Nederland overspoeld met Bijbels. Die dominees daar in het noorden, Alasco en Dateen, die stellen ouderlingen aan. Die uitvinding van Calvijn. En die houden dus daar, net zoals in Genève, in Emden profetieën. Ze gaan dus met elkaar de Bijbel lezen. Kerkraad is hetzelfde als een Bijbelstudiekring. En dat is bij ons een soort extra. Maar het is daar in Emden van levensbelang. Want zo worden die predikanten en die ouderlingen gevormd en opgeleid. Zo scherpen ze elkaar. Niemand gaf hen uitleg. Niet de kerk. Ze lazen met elkaar en die boeken stonden aan de wand. Augustinus, Calvijn, Luther. En zo hoorden ze de stemmen van heel de kerk en gingen ze weer terug naar het woord. En mochten ze zelf die Bijbel lezen. En dan trekken die dominees met die ouderlingen die noordelijke Nederlanden in. Want overal vinden gemeentestichtingsprojecten plaats. En dan herhaalt zich hetzelfde. Een kerkraad wordt opgericht. Samen wordt de Bijbel gelezen. En zo wordt de gemeente door het woord, door God zelf aangesproken en aangeraakt. Mensen leren God kennen. Ik leer God niet meer via meneer pastoor kennen. Maar ik sta met heel mijn hebben en houden, met mijn complete existentie, recht voor Gods aangezicht, op het moment dat ik dat boek met die letters in mijn handen heb. En ik lees het in mijn eigen Nederlands. God spreekt recht van die bladzijde tot mijn ziel. En niet meer via de kerk. En die ouderlingen die helpen me met lezen. Want ik heb al mijn vragen. En Calvijn en Luther en Augustinus. Heel de kerk spreekt mee. Maar ze spreken me niet meer voor. Ik mag lezen. Samen met heel dat koor. Wat voor mij heeft gelezen. Ondertussen is het bezit van een Bijbel. Jongens en meisjes. Als jullie straks naar buiten lopen. Is er geen politie die je op je hassen slaat. Omdat je een Bijbel bij je hebt. Dat was in de tijd van 1561 Guido de Bray anders. In Antwerpen kon niet meer worden gedrukt. Dus worden de Bijbels uit Emden gesmokkeld. En dan heb je er een gedeelte van of je hebt hem helemaal en dan ben je je leven niet meer zeker. 1564 heb je in Antwerpen een ex-karmeliet, dus dat is een monnik, Christoffel Fabricius. En die is overgegaan naar de gereformeerde kerk en die is dominee geworden. En op een gegeven moment komt er een vrouw bij hem, dat is een soort undercover AIVD iemand. En die vraagt dus aan Christoffel, dominee, kunt u mij nou uitleggen hoe het zit met de leer van het avondmaal van de gereformeerde? Nou, dat kan Christoffel wel. Wat doet hij dan? Het eerste wat hij doet, voordat hij een woord gezegd heeft, hij pakt de Bijbel erbij. Want Christoffel heeft niks van zichzelf te vertellen over het avondmaal. Nee, ze gaan met elkaar Bijbelstudie doen. En dan is hij de pineut. Want Lange Margriet bereikt dus een agent te zijn van de overheid. En Christoffel Fabricius wordt uiteindelijk tot de brandstapel veroordeeld. Zo ging dat. Bijbel in huis. Komen de mensen bij je langs om te vragen, meneer, kunt u mij vertellen hoe dat zit? En je pakt je bijbeltje en je komt tot de brandstapel. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Voel je dat dat geen theorie is? Voel je dat daar de liefde achter zit? Ik wil iets vertellen over de Bijbel. Ik houd van het woord van God, want ik leer hem kennen, volkomen. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijne. Dat is waarom God dat boek geeft, namelijk zoveel als nodig is om hem te eren en de zaligheid van mijn ziel. En als ik dat heb, gemeente, dan heb ik alles. Dus als ik dat boekje heb, dan heb ik alles hoe God wil dat ik hem eer. Dan heb ik alles om te leven met deze God, om zalig te zijn. En dan mogen ze me wat mij betreft naar de brandstapel brengen, zegt Christoffel Fabricius. Dat is het woord. Dat is de verkondiging. Een dominee is een ouderling die is vrijgesteld om het woord te onderzoeken en dat aan de gemeente voor te leggen. Want in principe kan iedereen hier komen staan, toch? U hebt het woord en u kunt het lezen. Maar het wordt een beetje druk op de kant zoals we dat allemaal doen. En daarom zeggen we tegen één iemand, als jij nou even dat Hebreeuws en dat Grieks gaat lezen. En als jij nou zondagmorgen en zondagmiddag met ons die Bijbel leest. En ons uitlegt wat daar staat. Dat is wat we aan het doen zijn. Want als we dat aan het doen zijn, dan geloven en vertrouwen we dat God aan het werk is. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken. En als we dat boekje open doen, is God tegen ons aan het spreken. Hierom noemen wij zulke schriften heilig en goddelijk. Gods heilige woord. Dat is wat we op zondag aan het doen zijn. Ik denk aan onze preekbespreking in gemeente. Dat is gemeente zijn. Met elkaar luisteren naar het woord in de eredienst, zingen tot eer van God, oefenen in het eren van zijn naam en met elkaar doorspreken. Wat hebben we gelezen? Hoe kunnen we God dan eren? Wie is Hij? Hoe kunnen we Hem dienen? En God kennen we dus door zijn woord. Niet doordat je in de kerk zit, niet doordat je meehobbelt, niet doordat je redelijk goed leeft. Je kunt God kennen. God wil dat u, dat jij Hem kent. Hij spreekt door zijn woord. En gemeente, daar gaat het dus over, hè? Zoveel als voor ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijne. Ik heb het gevoel dat wij wel eens afdwalen. En je kunt natuurlijk een voetbalcoach hebben en die komt naar je toe en die gaat je uitleggen hoe je moet voetballen. Maar die man die staat met een bal onder zijn arm en jij denkt, hé, dat is interessant man, zo'n bal. Ding is gemaakt van leer met allemaal van die vakjes. Dus jij vraagt aan die coach, hé meneer de coach, u bent coach, het is leuk dat u nou staat te vertellen over voetbal en zo, maar kunt u mij uitleggen hoe die voetbal in elkaar steekt? Nou, is die man, dat is wel leuk, dus die begint 2 minuten te vertellen. En jij vraagt maar door en maar door, dat die man op een gegeven moment zegt, hallo, ik ben hier gekomen om te vertellen over voetbal hoor, dus laten we nu even stoppen over deze bal. We gaan het nu weer hebben over de kern. En soms heb ik het gevoel dat wij christenen eigenlijk net zo zijn. Dat we zeggen, ja Heere God, dat is mooi dat u vertelt wie u bent, maar ik lees hier Genesis 1 en 2 dat u de aarde en de hemel in 6 dagen heeft geschapen. Vertelt u daar eens wat meer over? Zijn dat nou letterlijk 24 uur of niet? En daar blijven we maar over doorzaniken en elkaar op afrekenen. Zoals de jongen blijft doorzeuren over die bal. Dat de Heere God zegt, hey, luister eens, jij bent een mens, gevallen in zonde en schuld. Ik wil je redden, ik wil een verbond met je sluiten, ik wil je leren hoe je mij kunt eren. Ik wil je leven leren hoe je zalig kunt leven. Zullen we weer eventjes terug naar de kern? Ik heb dit boek, ik heb deze Facebookpagina niet gemaakt om te vertellen hoe ik nou precies de wereld heb geschapen. Ik heb deze Facebookpagina gemaakt om aan jou en aan u te vertellen hoe je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt met mij. Zullen we dat doen, gemeente? Als we met elkaar praten op de Bijbelkring of waar dan ook. 2 dingen. Hoe eer ik met mijn leven God? En wie is deze God dat Hij me zalig maakt? Dat is wat onze opa's en opa's zo in vuur en vlam zetten dat ze er de brandstapel voor over hadden. Dat is wat ze ontdekten toen ze die Bijbel gingen vertalen. Dat is wat ze nodig hadden. Is dat ook wat u nodig hebt? Heere God, vertel me wie u bent. Kan ik zalig worden? Wilt u echt mijn God en Vader zijn? En Heere God, als ik dan van u mag houden, dan ben ik nog zo'n klein en zondig mens. Leer me hoe ik u moet dienen. Geef me psalmen, geef me liederen. Geef me een kerk. God eren. En de zaligheid van mensen. Laatste. Want het is mooi, die Bijbel, maar wie kan mij nou vertellen dat die Bijbel echt het woord van God is? Nou, zegt de catechismus, dat komt door de Heilige Geest. Dat staat in artikel 5. Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en kanoniek om ons geloof daarna te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel alles wat ze bevatten. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt. Dus niet omdat de dominee zegt, dit is het woord van God, jongens, geloof het. Maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Als ik die Bijbel lees, dan is er een getuige. Dan sta ik dus eigenlijk in de rechtbank. Dan is er dus de Heilige Geest die mij ervan wil overtuigen dat dit woord echt waar is. Een getuige. Neemt u dat beeld dus even voor u. Je staat in de rechtbank en iemand die vertelt wat hij heeft gezien. Omdat hij je ervan wil overtuigen dat wat hij heeft gezien echt waar is. En zo wil de Heilige Geest u ervan overtuigen dat wat hier staat echt waar is. Dat is een beeld uit de Bijbel, hè? De Heer Jezus zegt, als ik naar de hemel ga in het Evangelie naar Johannes, dan zal ik de trooster sturen. En die zal u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat getuigenis is dus nogal confronterend. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Als je dus die Bijbel gaat lezen, dan overtuigt die Heilige Geest je ervan dat God God is. En de koning van hemel en aarde. En dat Jezus Christus alle eer en aanbidding waard is. En dan overtuigt hij jou en u ervan dat je God niet de eer geeft die hem toekomt. Dat is getuigen. De Bijbel spreekt tegen ons. Over God. Wij zien dat getuigenis van de Geest nog wel eens een beetje neutraal. Dat je zegt, nou ja, weet u, als ik bekeerd moet worden, dan lees ik die Bijbel en op een gegeven moment is er een tekst en die slaat bij mij naar binnen. En dan is de Heilige Geest aan het werk. Dan heeft de Heilige Geest tot me gesproken. Nee. Op het moment dat ik die Bijbel open doe en biddend ga lezen, dan lees ik wie God is. En is die Geest van God mij aan het overtuigen dat Hij de Schepper is, dat Hij de Zaligmaker is, dat Hij de Verlosser is. En dat is een getuigenis dat tegen mijn ziel ingaat. En de vraag is dus, bent u zo die getuige al tegengekomen? Of vindt u het allemaal wel prima dat je die Bijbel leest en het is interessant en je moet het bestuderen. En het is ook een regel voor je leven, wat mag je nou wel en wat mag je nou niet. Maar er staat natuurlijk ontzettend veel op het spel. Ik sta, als ik de Bijbel lees, voor de rechtbank en de Geest getuigt van de Heer Jezus, van zijn lijden, sterven en opstaan. En hij vraagt van mij een antwoord, van u, van jou. Geloof je dat nou? Geloof je nou dat jij niet koning bent op je troon, maar dat Jezus dat is. En geloof je nou dat je je bekeren moet en dat je dan leven mag met hem? De Geest is een getuige. Getuige bij de rechtbank. Die vertelt wat er is gebeurd. Daar zit een heel gesprek. Wat is nou het belangrijkste moment van de kerkdienst. Daar zit een gesprek tussen Luther en Calvijn. Luther zegt op het moment dat de Bijbel opengaat en de schriftlezing plaatsvindt, is dat het belangrijkste moment van de kerkdienst. Want dan spreekt God. En Calvijn zegt, nee Luther, want dan stop jij de Heilige Geest in dat boek. Als je dan die Bijbel in je zak steekt, dan heb je dus een stukje van God bij je. Nee, zegt Calvijn, dat woord moet steeds weer worden uitgelegd. En daar moeten we het met elkaar over hebben. En dat moet worden geloofd. Onder de verkondiging van het woord, wordt het woord van God, God zelf. De verkondiging van het woord van God is de komst van God naar de gemeente. Nou ja, daar kun je natuurlijk nog heel lang over doorpraten. Maar het punt is, wij kunnen dus de dingen niet vastpinnen. We kunnen niet zeggen, op het moment dat ik de Bijbel lees, dan automatisch heb ik een stukje van God. We zijn altijd weer afhankelijk van de komst van de Geest. Aan de andere kant kunnen we niet zeggen, nou ja, ik lees die Bijbel maar. Maar de geest moet het doen. Nee, die geest is aan het getuigen op het moment dat ik die Bijbel lees. Dus bidden de Bijbel lezen betekent dat ik mij in een machtig krachtenveld zet. Denk maar weer even aan die consistoriekamer van Emden. Denk maar even aan dominee Christoffer, die mevrouw op visite krijgt en de Bijbel uit de kast trekt. Krachtenveld van Gods geest. Wij leren God kennen door woord en geest. Wij geloven en belijden dat wij God kennen door twee middelen. Door de schepping, onderhouding en regering van de wereld. En ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Gemeente, er is een God en hij leeft. En hij wil met u en met jou en met mij leven. Hij heeft zijn zoon gegeven. En daarmee laten zien wie hij is. Wat er leeft in zijn hart. Liefde voor u en voor jou. En hij heeft twee boeken geschreven. Het boek van de wereld. Zodat je stil wordt en gaat denken. Er zal toch wel meer zijn dan alleen maar dit leven. En hij heeft een Bijbel gegeven. Waarin de Heilige Geest naar je toe komt. En hij wil je ervan overtuigen dat God God is. Eeuwig goed. Eeuwig barmhartig. Niks of niemand houdt hem tegen om jouw God te zijn. God blijft niet om een hoekje staan. Hij wil uw en jouw God zijn. Dat woord. Daar laat hij zich in kennen. Daar laat hij zich in zien. Onze opa's en oma's in de hervorming hebben het opgeschreven. Want ze wilden Margaretha van Parma ervan overtuigen. Daarom willen wij die Bijbel vertalen. Daarom houden we hem in huis. Wij willen God kennen. Gemeente, laten we zo onze Bijbel lezen. God wil dat u hem kent. Lees daarom je Bijbel. Elke dag. Amen. Laten we danken. Heere God, u hebt ons een mond gegeven om u te eren, om u te loven, u te dienen. En dat willen we proberen, omdat u uw stem verheven hebt. U hebt gesproken door uw woord. En zo hebt u zichzelf laten zien. Wij mogen u kennen. Schepper van hemel en aarde, verlosser van ons leven. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden u voor uw liefde. Wij zijn doof, wij zijn stom, wij kunnen en wij willen u niet horen. En u breekt er doorheen. U spreekt en het is er, uw genade, uw aanklacht. En wij gaan horen van dingen die ons leven zo ver te boven gaan. Wij horen van liefde, van genade, van zonde, van vergeving. Heere, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u uw diepste woord in de Heer Jezus hebt gesproken en dat het is opgeschreven. Wij danken u dat wij allemaal een Bijbeltje mogen hebben in onze eigen taal. Dat we kunnen begrijpen. Dat we u mogen leren kennen. Heilige Geest, wij aanbidden u. Dat u dag in dag uit getuigt van wie u bent. Dat u ons niet laat zitten. Dat u ons niet in de steek laat, ook als wij zo hard leer zijn. Heer God, wees nabij als we uw woord horen. Dat het nooit gewoon wordt. Maar dat we altijd beseffen, wij staan in die heilige ruimte. Waar God met ons spreekt. En dat wij dan net als Samuel mogen zeggen, spreek Heere. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Dat is heerlijk. U te eren, u te kennen. Dat is de zaligheid. Te leven met u. Schenk het aan ons allemaal. En ga met ons, Heere. Wees nabij met hen die uw woord vertalen voor Wycliffe of andere organisaties. Wees nabij met broeders en zusters die uw woord niet mogen hebben. Wees nabij als wij uw woord verachten. Vergeef het ons. Als we twisten over allerlei vragen rond Bijbelvertalingen en andere dingen. Vergeef het ons. Als we zo druk zijn met van alles en nog wat en niet luisteren naar uw stem. Zegen uw woord. Het heeft vandaag 3 keer mogen klinken in dit huis. Het heeft over het rond van de aarde geklonken. Heere, u was aan het werk. De werkvloer van uw geest. Heere God, wees nabij met de Bijbelkringen. Met de vrouwenvereniging. Wees nabij met de jeugdclub en de jeugdvereniging. De zonderschool, al die plekken waarop we uw woord open doen en met elkaar uw woord lezen. Wees nabij met de kerkraad. Dat we niet ondergaan in allerlei dingen van bestuur en organisatie. Maar weer opnieuw, net zoals de moederkerk in Emden, de boeken uit de kast trekken. Om te ontdekken wie u bent. En zo gemeentes te gaan stichten in de stad en in dit land. Die samen rondom uw woord, u leren kennen, u leren dienen. Ook als ons dat tegenspraak oplevert. Geef ons het geloof van onze opa's en oma's, die werden gezocht en werden gevonden en werden verbrand. Schenk ons het vuur van uw Heilige Geest, om u te aanbidden, met heel ons hart, met heel ons leven. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 is de slotzang. uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga heen in zijn vrede. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.